Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Misschien valt mij dat op, maar ik zie dat jongens gewoon steeds bewuster worden met geld omgaan of met investeringen. Je ziet iedereen nu
investeren.
Ja, als je juicht gewoon altijd hetzelfde doen, zoals Ronaldo bijvoorbeeld, die heeft dat natuurlijk dat zoe. Als je als voetbal daarmee begint, gewoon altijd hetzelfde juichen. Bijvoorbeeld altijd met gele voetbalschoenen gaan spelen. Gewoon daar een brand in worden.
Ja.
Dan gaan merken daaraan aanhaken. Dus hij post 3-4 foto's helemaal de hele week is hij tof aan doen.
Ja.
Dan verliezen ze. Post de hele week niks.
Nee.
En wij willen gewoon mooie dingen maken. En of het nou op YouTube is of Instagram of op ons eigen platform, dat maakt mij in principe niet heel veel uit. Bij YouTube en vooral Instagram draait alles om views.
Ja.
Want anders raak ze in paniek.
Keukenprinsen en prinsessen, ik heb er toch een topnieuws, namelijk korting van in totaal €45 op je eerste 3 boxen bij HelloFresh met code HelloKai. Hartstikke makkelijk, elke dag verzekerd van een lekkere verse maaltijd zonder de deur uit te hoeven. Altijd de beste verse ingrediënten in huis voor het avondeten en alle andere momenten van de dag. Thuis op avontuur, kook lekker gevarieerd en ontdek nieuwe recepten, smaken en ingrediënten. Zo ontdekte ik gisteren de vegetarische Indiase keukenstoof. Heerlijk!
Welkom bij Even Relativeren, de podcast met Demi de Zeeuw. Welkom jongen.
Graag gedaan. Blij dat ik eindelijk mag komen.
Echt hè, we hebben ook wel een beetje heen en weer zitten appen en mailen inmiddels hè?
Ja, ik heb al je podcast al geluisterd. Dus,
ja.
Maar het is... het is leuk om hier te zijn.
Maar je bent druk, je doet een hoop dingen, maar je maakt gewoon wel even tijd voor deze podcast. Vind ik een eer. Ja.
Je moet prioriteiten stellen, zeg ik
al. Yes! Hey, we hadden het er net, we zitten hier al best wel lang een beetje te ouwehoeren, want de podcast set moest nog opgebouwd worden. Je zei net over die Marktplaatsidioten. Er is een Instagram kanaal, dat heet Marktplaatsidioten. En die plaatst allemaal foto's van bijzondere gesprekken die je daar vindt op Marktplaats. Heb je wel eens wat gekocht op Marktplaats eigenlijk?
Nee, eigenlijk niet. Ik heb eigenlijk nooit wat gekocht, maar ook niet echt verkocht.
Nee.
Maar ik vind het gewoon, het is gewoon grappig om te lezen. Je ziet gewoon echt die mensen ook dat zeggen gewoon.
Ja, bizar hè?
Ja.
Ja, je hebt dus die pagina, die plaatsen is allemaal gesprekken van mensen die zwaar met elkaar in de clinch liggen. En die kennen elkaar dus niet. Dus bijvoorbeeld, je verkoopt een oude PlayStation 3. En dat gaat dan vaak ook om €2 of €3 waar dan een discussie over ontstaat. En dan schelden mensen elkaar helemaal verrot.
Ja. Ja, dat is bizar.
Je had vroeger ook, had je zo'n, ik weet niet of jij dat ook weet. Je had vroeger op Facebook had je ook een geniale pagina. Dat heette, hoe heet dat nou? Klantenservice. Dat was een partij. Ik zie ze nu op Instagram ook. Ik weet niet of dat dezelfde gasten zijn. Maar die gingen dus bijvoorbeeld bij bol.com of zo. Gingen ze gewoon op de Facebookpagina kijken. En dan reageerde iemand van, ja, klote bol.com. Ik heb 3 weken op mijn bestelling moeten wachten. Ja. En hij was kapot toen hij binnenkwam. En hadden zij gewoon zo'n officieel klantenservice logootje. Ja. En dan gingen zij daarop reageren. Ja. Maar natuurlijk op een kut manier.
Ja.
Maar al die mensen dachten dat dat echt de klantenservice was van bol.com. Of maakt allemaal niet uit. Alle merken kwamen voorbij. Dat was ook fucking grappig.
Dat is wel slechte PR voor bol.com. Dat is wel heftig.
Ja, maar
dat doet.
Stel je voor dat ze dat bij ballen doen.
Ja. Ja, het is, als je ziet soms wat allemaal gebeurt in klantenservice, dat is bizar. Wat mensen proberen allemaal voor een paar euro soms.
Maar hoe belangrijk is de klantenservice voor een bedrijf? Ja, is misschien een open deur, maar jouw bedrijf is echt gigantisch gegroeid inmiddels. Je krijgt bestellingen van over de hele wereld.
Ja,
hoe belangrijk is dan die klantenservice?
Ja, heel erg belangrijk. Ik denk dat het vaak de meeste sales haal je vaak uit klantenservice. Dat zie je ook dat heel veel bedrijven eigenlijk die klantenservice omdrijven. Van het is niet meer de klachten. Want die mensen nemen de moeite om een klacht. Dat is al, dat ze echt, hebben ze echt een verbinding met je merk. Dus ja, je ziet bijvoorbeeld, ja, we hadden net over Coolblue.
Ja.
Hoe die dat gewoon vanaf het begin de klant centraal heeft gesteld. En daardoor eigenlijk alles doet vanuit, ja, vanuit het waarom. Waarom doe ik dit voor de klant?
Ja.
Ik denk, als je dat vanaf het begin af aan doet, dan kan je ook een hele journey eromheen maken. En ja, onze journey begon gewoon met t-shirts verkopen en niet per se hoe gaan we die klantenservice. En dat hebben hun wel vanaf het begin gedaan.
Ja.
Dan heb je een heel ander, ja, hele andere bedrijfscultuur eigenlijk.
Ja. Ja, ja, we hadden het net inderdaad over Coolblue. Dat zij eigenlijk allemaal merken verkopen die niet van hun zijn, maar dat je wel bij Coolblue bestelt, omdat je gewoon een prettige ervaring ermee hebt. En nee, mensen, dit is niet gesponsord, dat wil ik er even bij zeggen. Ja. Oprecht, omdat ik vind dat gewoon knap, zakelijk gezien ook, ja, van hoe kun je dat neerzetten. En ook die blauwe polootjes die dat personeel dragen, die, ja, voelen ook een soort van vertrouwd. Vind ik heel knap. Echt, ja, wel een van de mooiere Nederlandse bedrijven van de afgelopen jaren, denk,
ja,
ik.
Ja, ik denk dat je bij dat soort partijen ook zie dat het uiteindelijk niet meer uitmaakt waar je product koopt. Je gaat gewoon kopen bij je voorkeur. En,
ja,
dat zie je ook waarom Instagram zwaar op shopping pusht. Want als je toch al 6 uur van je dag op Instagram zit, als je daar dan ook kan kopen, ja, laat ik maar gelijk doen.
Ja.
En ik denk, dat is echt de strijd die nu, ja, denk ik, alle grote merken gaan voeren. Dat je gewoon, ja, op het homescherm van je telefoon bent.
Ja. Wat ik me ook afvraag bij jullie, bij Baller. Voor de mensen die dat niet weten, ja, ik heb Demi eigenlijk niet echt geïntroduceerd. Maar ja, Demi is natuurlijk ex-profvoetballer, heeft Baller en 4-3-3, gigantisch Instagram-kanaal waar allemaal toffe filmpjes over voetbal staan, foto's, alle info die je nodig hebt. Met 33,6 miljoen volgers op dit moment, hè?
Ja, op ons main-account. En we hebben nog een aantal andere. Bijvoorbeeld op TikTok zijn we, denk ik, halfjaartje geleden begonnen. Hebben we gisteren 5 miljoen volgers.
Jongens.
Dus we groeien echt heel erg hard en, ja, nu is het eigenlijk de kunst om dat allemaal, ja, naar onszelf toe te trekken. En dat is eigenlijk de grootste uitdaging voor mij eigenlijk.
Ja, daar wil ik straks alles over weten. Want ik vind dat echt krankzinnig, die getallen. Bij Baller, dat is een kledingmerk. En ik heb toch vaak met kleding dat ik wil eigenlijk wel een beetje weten hoe de stofjes zitten en de pasvorm, ja, en de modelletjes en zo. Maar toch wordt het gewoon eigenlijk voornamelijk online besteld, denk ik.
Ja.
Dus mensen, ja, hebben die behoefte dus blijkbaar niet meer om dat van tevoren te testen of zo? Of?
Nee, eigenlijk niet. Omdat je vaak in foto's, in fittings, kan je eigenlijk al zien hoe het staat. En ja, als je ziet hoe online shopping veranderd is de afgelopen jaren. En dat ze hele paskamers thuis kunnen, ja, in principe met 3D of met AR kun je gewoon hele paskamers thuis fixen. En ja, ik denk dat nog erger gaat worden.
Ja.
Want ik kom bijna niet meer in de stad of in de kledingwinkel.
Nee.
Ik zeg, ik koop alles online en ik bestel bij merken. En als het niet goed is, stuur ik het terug, vraag ik een nieuwe maat.
Ja.
En ja, ik denk dat, ja, wij zien het zelf ook, dat gewoon de kledingstraten, waar gewoon normaal de Kalverstraat bijvoorbeeld nu, is gewoon helemaal leeg. Ja. En toeristen vinden. En dan zie je bijvoorbeeld een outletcentrum als Roermond. Ja, daar gaan de omzetten door het dak. Omdat,
ja,
dat echt een destination is waar mensen gewoon graag komen.
Een dagje uit.
Ja, precies. Dat is denk ik het allerbelangrijkste wat voor retail is alleen maar belangrijk. Want je moet echt een beleving of een dagje uit. En ik woon dan zelf in Den Haag. En als je bijvoorbeeld Leidse Hagen ziet, een supergroot shoppingmall wat ze nu aan het bouwen zijn.
Ja.
Ja, Den Haag Centrum gaat gewoon kapot.
Ja. Ja. Maar dat hadden jullie eigenlijk voordat de coronacrisis uitbrak, hadden jullie dat goed onder de knie al, toch? Die online verkoop.
Ja, dat ging heel erg goed. En we zijn eigenlijk met corona zijn we eigenlijk ons bedrijf nog beter, ja, gaan organiseren aan de achterkant. We zijn bijvoorbeeld naar Shopify gegaan. We hadden eerst een eigen platform met allemaal dure ICT-jongens. Toen zijn we gewoon naar Shopify gegaan die eigenlijk alles voor ons fixen. Nu zie je dat Instagram shopping kan. En daar zijn we vorig jaar geweest. Hebben we met hun een afspraak gemaakt. We willen echt partner van jullie worden. Dat zijn we geworden. Nu zijn we eigenlijk volgens mij samen met G-Star de enige in Nederland die nu al zeg maar shopping kunnen doen.
Ja.
En ja, daar zijn we gewoon steeds aan het innoveren. Om uiteindelijk als die corona ooit een keer een einde aan komt. Om nog harder door te groeien. En dat is waar we, ja, eigenlijk alles nu voor doen. Dit jaar is, ja, in principe verloren. En qua omzet, zeg maar wel aan de achterkant hebben we heel veel goede dingen gedaan.
Ja, tof. Heb je misschien ook wel wat meer ruimte gekregen om je daarop te focussen die je anders gezien misschien wel niet had gehad?
Nee. Ik denk dat, ja, uiteindelijk als ik voor mezelf spreek met corona, denk dat het, ja, voor mij eigenlijk een hele positieve tijd was. Ik zou eigenlijk gaan trouwen. Dat is het enige wat dan niet helaas, ja, niet doorgaan. En mijn kinderen, ja, natuurlijk een verjaardag in de coronatijd. Maar uiteindelijk hebben we dat wel allemaal weten op te lossen. Maar denk voor mezelf persoonlijk denk ik dat ik wel echt als persoon heel erg gegroeid ben van, ja, deze tijd.
Wanneer heb je de vriendin ten huwelijk gevraagd?
2 jaar geleden in Dubai.
Ja? Ja. Vertel even, hoe heb je dit gedaan? Neem ons even mee. Ik moet het ooit nog een keer gaan doen. Dus ik ben zoveel mogelijk info aan het verzamelen.
Ja, we gingen gewoon een heel leuk dagje in de woestijn. En eten in de woestijn met zonsondergang. En ja, toen heb ik het gewoon gevraagd samen met mijn dochter. Toen was ze zwanger, ook van mijn zoon. Maar samen met mijn dochter hadden we gewoon iets heel leuks bedacht. En, ja,
hoe oud was je dochtertje toen?
5 of 4.
En die heeft je geholpen bij het aanzoek?
Ja, zij ging zeg maar een soort van, een soort van playback showtjes. Ging dan dansen voor de moeder. En toen zei ik, oké, nu bij de volgende keer, dan gaan we mama ten huwelijk vragen.
Ja, gaan we doen.
Nou, dat gingen we doen. En
nee, joh, wat tof.
Ja, dat was echt heel bijzonder.
En dat was in de woestijn?
Ja, het was echt midden in de woestijn en met allemaal kaarslicht. En dat was echt een bijzondere dag.
Tof, man.
Ja.
Hoe had je dat met je dochter besproken? Want ik kan me voorstellen dat een
Ik was op het allerlaatste moment. Ja, ik zeg allemaal goed geheimpjes.
Mama, waren... papa gaat je straks even
Ik zeg op het allerlaatste moment. Ik zeg, papa gaat zoiets doen. Dus ik had echt pas op het allerlaatste moment. Ik zeg, en dan gaan we het vragen. Vind je dat een goed idee?
Ja,
vind ik een goed idee. Nou, toen gingen we het doen.
Leuk, man.
Ja.
Hoe heet je toekomstige vrouw?
Danielle.
Oké. Waar hebben jullie elkaar ontmoet?
Haar tweelingzus die ging met een jongen bij mij in het team voormalig. En ik ontmoette haar daar. Toen dacht ik, oké. En uiteindelijk volgens mij een jaar later of anderhalf jaar later pas gingen we met elkaar.
Oké. Dus, maar het was wel gelijk een...
bij mij was wel gelijk van, oké, dit is echt helemaal mijn type. En,
Moest je wel nog wat moeite doen?
Ja, tuurlijk. Ja. Nee, dat moest wel. Ik heb 1 keer gekookt in mijn leven, dat was op die date.
Ja.
En toen gingen we later, nog pas later, gingen we pas met elkaar. En ja, het was wel, het was wel bijzonder.
Maar dat was tijdens je voetbalcarrière.
Ja.
Hoe maak je tijd voor een vrouw met zo'n druk schema? Is dat te doen?
Ja, wat ik zeg, prioriteiten stellen.
Ja, maar het is niet zo. Kijk, ik kan bijvoorbeeld op een dinsdagavond zeggen, kom, we gaan even uit eten. En we gaan even een sapje doen ergens. Hè? Maar dat is misschien ook mijn bubbeltje.
Nee, maar daarom zei ik ga wel koken voor je.
Ja, precies.
Nee, maar uiteindelijk is het wel, je hebt als voetballer genoeg tijd. Maar ja, je moet wel de juiste keuzes maken. En
ja.
Ik denk als je voetballer bent, dan ben je niet voetballer alleen in het weekend. Maar je bent ook al maandag, dinsdag, woensdag en donderdagavond ook al bezig met die wedstrijd.
Ja. Maar hoe is dat in jouw geval voor Danielle om daarmee te leven? Want ik denk als vrouw pas je ook best wel in het leven van je man op zo'n moment. Omdat er best wel veel moet wijken, toch?
Ja.
Wat deed zij op dat moment bijvoorbeeld qua werk?
Zij werkte toen nog bij een oliemaatschappij in Zoetermeer. Okay. En later is een eigen webshop begonnen. En ja, het vergt wel veel van, zeker met kinderen. Toen hadden we nog geen kinderen, dus was wel makkelijk. Toen konden gaan en staan waar we wouden. En ja, toen we kinderen kregen, werd het natuurlijk wel lastiger. Want je moet toch wel aandacht hebben. En
ja.
Dus toen ging ze ook stoppen met werken. Maar toen had ik net in Rusland gespeeld. Dus toen hadden we ook onze financiële kant zeg maar gefixt.
Ja.
En ja, uiteindelijk toen ik later in mijn carrière, toen ik bij NAC speelde, was Rocky denk ik 3-4. En toen was eigenlijk de keuze, oké, ga ik echt vol met ballen en 4-3 verder? Of ga ik toch nog een keer in het buitenland spelen? Of voor geld of voor een mooie ervaring. Toen heb ik gezegd, ja, laten we gewoon hier blijven. We hebben zes tweeling, dus dan beter gewoon hier bij familie.
Ja.
Gewoon je kind normaal kunnen laten opgroeien. En ja, toen ben ik eigenlijk gewoon op een of andere dag gestopt.
Ja, want je was toen nog niet eens heel oud, toch?
Nee, ik was 31. Ik had ook nog eigenlijk een heel goed half jaar bij NAC, ondanks dat we degradeerden. Maar uit mijn statistieken bleek dat ik de meest waardevolle speler uit die laatste maanden was. En maar ja, er kwam niet echt een club waarvan ik dacht, oké, daar wil ik echt nog wel nog een keer naar voetballen. En ik had ook zoiets van, ja, voetbal is leuk, maar ja, wat vroeger echt mijn passie en mijn allergrootste doel was, dat had ik niet meer.
Nee. En heeft Danielle ooit het gevoel gehad dat ze zelf dingen heeft moeten laten voor jou? Heb je daar dan wel eens gesprekken over later van, dat jij toen naar Rusland wilde, kon ik dit niet doen? Of is dat altijd gewoon...
Nee,
goed
het is eigenlijk wel samen gaan. Ik denk dat je daar wel... Ja, dat voel je op een gegeven moment wel. Of je dat avontuur samen aangaat of dat je het alleen moet doen. En wij hebben eigenlijk altijd wel goede afspraken over. Want ik zat natuurlijk ook heel veel daar in trainingskampen. En dan ging zij gewoon naar Nederland. En
ja
dat is soms wel eens lastig. Ik weet 1 keer dat mijn familie kwam. Toen speelden we dat weekend CSKA uit. Toen kwamen we speciaal voor mij naar Moskou.
Mm.
Toen verloren. Toen zei de trainer, oké, jullie blijven gewoon de komende 3 dagen hier op de trainingskamp. Dus dat zij met mijn familie daar.
Nee joh.
En dat is wel... ja, dat zijn wel vervelende dingen.
Maar wat moest je doen dan op dat trainingskamp? Daar blijven pitten.
Ja, je hebt gewoon... de trainingskampen in Rusland zijn allemaal buiten de stad. Dus daar heb je zeg maar echt een soort eigen hotel. En wij speelden die woensdag geloof ik dan weer een Champions League wedstrijd.
Ja.
En op zaterdag speelden we tegen hen. Toen verloren zeiden we, oké, tot woensdag blijven jullie gewoon allemaal hier. Zo. En op woensdag mogen jullie naar huis. En nu gingen we woensdag echt weer terug. Dus ik had ze eigenlijk helemaal, ja, volgens mij één avond nog even gezien. En,
ja.
Maar ja, dat is leven van de voetballer.
Ja, part of the life.
Ja.
Of een voetballer. Part of the life of a voetballer player. Nee. Hey, maar ik wil daar nog even terugkomen op dat moment dat je zei van... ik had die passie voor het voetballen niet meer op je 31ste. Maar daarvoor wil ik eigenlijk weten, hoe was Rusland als land om daar te wonen?
Ja, ik vond het echt heel erg mooi. Ook omdat ik zelf wel best wel op mezelf ben. En ook best wel gewoon van mezelf echt normen en waarden heb. En daar voelde ik gewoon wel een soort van op mijn gemak. Wat ik hier
hebben ze daar goede normen en waarden volgens jou?
Ja, veel beter. Daar is gewoon de rangen tussen... bijvoorbeeld hier, als ik dan zie dat Rutte gewoon op zijn fietsje... die zie ik gewoon voorbij fietsen langs mijn huis. Terwijl daar, als Poetin naar huis ging... stond ik gewoon aan de kant voor een politieman te wachten... dat hij gewoon rustig naar huis kan. Hij is gewoon echt de baas van het land... en iedereen weet dat hij de baas is. En dat mis ik wel in Nederland. Dat als je bijvoorbeeld ziet hoe iedereen met elkaar bemoeit... en een grote mond heeft. En terwijl daar gewoon, je hebt Poetin, dan heb je gewoon de grote mensen die de grote bedrijven beheren. Dan heb je de baas, dan heb je gewoon... Ja, de rangen in het leven zijn gewoon veel beter gerangschikt, zeg maar. Iedereen weet gewoon zijn plek.
Ja.
En dat vind ik gewoon...
Ja, maar zijn de verschillen daardoor niet ook veel groter daar?
Dat is veel groter. De mensen verdienen meer, maar dat is ook, denk ik...
Want de rijken daar zijn echt extreem rijk. En hoe zit het met de arme mensen?
Ja, de armen die zijn wel veel minder arm, maar je kan niet zeggen dat ze misschien niet gelukkig zijn. Dat weet je niet.
Nee, precies. Nee.
Maar ik denk dat in Nederland denkt iedereen, we zijn allemaal hetzelfde. Maar dat is helemaal niet zo. Rutte bepaalt en wij hebben daar een mening over. Maar uiteindelijk, onze mening telt niet, want hij bepaalt gewoon.
Nee.
En ik denk dat in Nederland willen wij heel vaak denken dat wij iets van invloed hebben. Maar dat hebben we eigenlijk gewoon helemaal.
Maar we horen te veel mensen allen, zeg jij.
Ja, we hebben te weinig respect voor Rutte bijvoorbeeld. Maar dat komt ook omdat hij gewoon op zijn fietsje hier langskomt. Dan denk je, hij is gewoon een van ons. Maar dat is niet zo.
Ik vind dat dus juist wel een prettige... Ik hou niet zo... Ik kan heel slecht tegen autoriteit.
Ja. Ik kan er ook niet tegen, maar het is wel... Hij is wel de baas van het land.
Ja.
Dus als wij lopen te kutten over dat zijn coronabeleid... daar kunnen wij een mening over. Maar uiteindelijk is hij wel de baas. En in Rusland is gewoon Poetin die zegt... dit gaan we doen. En je hoort niemand zeggen...
Hoe lang is Poetin daar al president? Echt al...
Al lang.
Langer dan 10 jaar toch inmiddels?
Ja. Ja, toen ik er was hij al het president. Ja.
Hey, en want ik wil dus heel graag een keer naar Rusland. En,
dat moet je echt doen.
Ja, Sint-Petersburg of Moskou? Wat is
Ik ken alleen Moskou, maar iedereen zegt dat Sint-Petersburg meer een Europese stad is, zeg maar.
Ja.
Maar Moskou is wel echt, als je gewoon die gebouwen, als je daar rijdt, je voelt gewoon die historie of zo van.
Ja.
En de mensen zijn echt super aardig. Gewoon als je met ze praat, ze zijn super aardig, super vriendelijk, super slim ook. Echt slimme mensen. Alleen, je hebt ook gewoon gasten. Ja, wat wij zien zijn de gasten die met die dashcams rijden. En,
die
dat is wat wij van Rusland denken.
Ja, maar dat is natuurlijk. Dat is veel te eenzijdig. Maar dat is met alles, joh. Ja,
maar het is echt een mooie stad. Je moet echt, als je met vrienden gewoon een weekendje weg, Rusland in de zomer.
Ja.
Of sneeuw kan ook zo groot. Maar gewoon ijskoud.
Ja, maar de winters daar zijn natuurlijk wel extreem. Ja, ik vind het een bijzonder land. Waar je ook eigenlijk nooit iemand over hoort, is de natuur van Rusland.
Prachtig.
Die bossen, man, en die bergen. En ik heb vroeger altijd die Trans-Siberië Express een keer willen doen. Dan ga je volgens mij met de trein door Rusland richting China.
Ja.
Het lijkt me ook fantastisch. Een vriend van mij heeft het gedaan en die zei, je weet echt niet wat je ziet.
Nee, ik vond Rusland echt een hele mooie ervaring. En ik heb eigenlijk alleen maar positieve herinneringen aan Rusland.
Leuk.
Ja.
Hey, en vervolgens ga je terug naar Nederland en je belandt nog een keer bij NAC Breda.
Ja.
Maar dan denk je eigenlijk op vrij jonge leeftijd van, ik stop ermee. Was dat ook omdat je met baller al een soort uitweg had of een passie had gevonden?
Ik had geen zwart gat. Normaal voetbal is een zwart gat, had ik eigenlijk... Ja, ik was gewoon ballerspullen aan het verkopen in de kleedkamer.
Ja.
En dat had ik al bij Anderlecht daarvoor.
Dat deed je bij NAC Breda al, gewoon ballerspullen
verkopen. Ja, jongens wouden ballerspullen of ik gaf het ze gewoon. En uiteindelijk zag je dan al die dozen en al die kleedkamers liggen. En ja, dat ging eigenlijk al steeds verder. En eigenlijk bij mij, ik had altijd de droom was echt wereldkampioen te worden. En dat ik dat niet werd. Toen was eigenlijk ook van, nu moet ik wat anders gaan verzinnen. En toen zei ik, ik wil gewoon het grootste social media account ter wereld worden. En dat was dan 4-3, dat zijn we nu ook. En Ja. Je moet je steeds nieuwe doelen stellen. En...
Wat, hoe staat... hoe staan Baller en 4-3 met elkaar in... Wat is de connectie?
We zijn dezelfde aandeelhouders. En toen we begonnen, ze wouden eigenlijk... Toen
maar
we
het staat los van elkaar in principe, toch?
Ja, maar we zitten wel in hetzelfde kantoor. En alles. Ja. Maar het zijn wel echt aparte bedrijven.
Maar je bent het op hetzelfde moment begonnen.
Ja.
Dus jij dacht, oké, ik wil een kledingmerk. En daar tegenover moet nog een social media account ontstaan.
Wij gewoon je eigen sales. En bijvoorbeeld vandaag Black Friday, onze... Ja, vandaag halen de meeste geld op een dag binnen.
Ja.
En dan kan je gewoon 4-3 onbeperkt inzetten om gewoon ja, de doelstelling te halen die je wil halen. En ja, dat is gewoon prettig. Dat je daar niet bij Talpa of bij Telegraaf moet gaan inkopen.
Maar dit is dus super interessant en ook fucking slim wat je hebt gedaan. Want je hebt eigenlijk, voordat het merk bestond, al gedacht. Ja. Ik wil een eigen kanaal hebben waar ik dat op kan verkopen. Dan heb je natuurlijk gewoon een supergoed netwerk, al vanuit de voetballerij. Merk ja. voelt ook aan als een voetbalmerk.
Ja.
Hè? Zeker het begin, maar het is inmiddels wel...
Ja, we verkopen meer een lifestyle, zeg maar. We willen echt het leven van een voetballer. Zeg maar echt mijn leven, wat ik echt doe. Dat proberen we ook in de content. Dus ook mooie auto's, mooie vakantie, mooie plekken, mooie vrouwen. Dat is echt wat we... Ja, een beetje cliché voetballen.
Ja.
Maar die onderste laag die daarin zit, is dat wij gewoon willen zeggen... Oké, iedereen die zeg maar van luxe houdt, die kan het gewoon fixen. Ja. Maar je moet gewoon wat doen. En de jongens uit de Belmen zeggen ze... ja, die hebben misschien geen toekomst... maar die jongens voetbal wel dadelijk bij Real Madrid of weet ik veel wat. Waar ze ook dat luxe leven. En dat is wat we eigenlijk in het merk willen laten zien van... Oké, het maakt niet uit waar je geboren werd. Als je gewoon hard werkt en je volgt je passie... kan je ook dat luxe leven leiden.
Ja, nou ja, en de voetballerij is daar natuurlijk het voorbeeld van, toch?
Ja.
Uit alle lagen...
Kijk nu met Diego Maradona. Dat is ook iemand uit...
Ja.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Die eigenlijk zegt, ja, die heeft eigenlijk geen toekomst, maar uiteindelijk wordt hij de beste speler wereldwijd. En als je nu ziet de passie die mensen nu hebben voor hem, dat is echt, ja, dat is ongekend.
Maar sterker nog, hij is gewoon...
Ik denk niet dat er ooit iemand komt die dit, zelfs Messi of Ronaldo zou niet, maar misschien Ronaldo wel, maar ik denk Messi niet. Maar Ronaldo heeft ook echt mensen kampioen gemaakt, snap je?
Ja, maar op de een of andere manier is Maradona natuurlijk daarna, na zijn carrière, wel cult geworden. Nog meer als dat hij al... Ja, hij was de grootste voetballer.
Ja.
Op aarde, maar daarna heeft hij natuurlijk door alles om hem heen ook nog een soort cult gecreëerd.
Ja.
En hij is gewoon het grootste exportproduct van Argentinië geworden.
Ja.
En dat is heel knap. Dat was Cruijff in Nederland ook, hè?
Ja.
Als jij naar het buitenland ging en dan zei je kom uit Nederland, begonnen mensen over Cruijff.
Ja.
Mindere mate natuurlijk Gullit, Van Basten daarna.
Ja, dat is altijd één.
Maar het is wel gewoon... Ja, het doet je zo dan aan een land denken. Bij Maradona zie ik gewoon direct voor me dat shirt met die blauw-witte strepen.
Ja.
Dus dat is ongelooflijk knap. En dat is ook wel heel tof van voetbal. Dat het echt niet uitmaakt. Hè? Ik bedoel, kijk naar het Braziliaanse elftal. Heel veel jongens uit sloppenwijken. Ja. Die gewoon de grootste wereldsterren worden. En voor de grootste merken eigenlijk ambassadeurs. Ja, dat hadden ze op hun tiende nooit kunnen bedenken.
Nee, dat is ook wel waarom voetbal gewoon heel veel teweeg brengt. En dat zie ik bijvoorbeeld met Rashford. Vind ik echt een mooi voorbeeld. Dat hij gewoon al die kinderen in Engeland gewoon nu gratis maaltijden krijgt. Omdat één voetballer zegt... Waarom doen jullie dat niet? Anders doe ik het zelf. Dan denken de minister denken, oh ja, dat kan niet dat een jongen dat moet doen. Dat moeten we zelf doen.
Klopt.
En dat vind ik wel echt een heel mooi voorbeeld. En eigenlijk dat willen wij met 4-3 ook nu meer gaan doen. Gewoon echt onze stem laten horen om gewoon dingen in voetbal teweeg te brengen. En ja, daar zijn we in ieder geval nu mee bezig.
Ja, want voetballers zijn natuurlijk gewoon... dat zijn ook uiteindelijk veel meer dan alleen voetballers.
Ja.
Zeker doordat ze nu ook hun eigen kanalen hebben...
Bijvoorbeeld dat ik een heel mooi voorbeeld zo met Gregory en Kishna en Van der Meijden, dat over dat mental health. Kijk, ik heb je net laten zien hoeveel bereik wij hebben. Wij moeten gewoon daar echt nu iets mee doen. En dat voel ik uit mezelf van, ja, voetbal is leuk. Al die grappige filmpjes zijn heel leuk, maar ik wil gewoon echt een legacy achterlaten als ik later dood ben. Dat mensen zien, oké, Demi heeft echt wat gedaan voor de voetbalwereld.
Ja.
Of het nou die mental health is of... homo voetballers, dat wij gewoon die deuren openen voor de hele voetbalcommunity in de wereld.
Ja.
En ja, dat is waar ik me echt steeds meer van bewust ben. Oké, dat is wel, met deze cijfers moeten wij dat gewoon gaan fixen.
Ja, dus je moet dat bereik ook...
op een positieve manier.
Ja, moet je gaan inzetten. Niet alleen voor commerciële doeleinden, maar ook gewoon om een boodschap achter te laten. Of misschien wel om een wereld te veranderen.
Ja, nou, dat is wel echt waar ik me nu de laatste tijd steeds meer, zeker door corona, ook steeds meer van bewust ben van... Oké, het is leuk al die cijfers en... Ik kan er heel veel geld mee verdienen als ik alleen maar reclame ga maken met bettingpartijen. Dan vliegt het geld aan alle kanten bij ons binnen. Maar ja, we hebben ook zoveel bereik dat we echt een stem moeten hebben. Ja. En echt iets positiefs moeten veranderen in de voetbalcommunity.
Ja, ben ik met je eens. En nu kan het ook.
Ja.
Het pad is daar en je kunt dat bereik heel makkelijk inzetten voor iets. Je hebt ook... Je hebt jezelf eigenlijk bewezen met 4-3-3 dat je zoveel mensen kunt bereiken.
Ja.
Dan is het ook bijna vanzelfsprekend dat mensen zo'n boodschap van jou ook gaan aannemen straks.
Ja, dat denk ik ook wel.
Ja, mooi.
Ja.
Heb je die documentaire van Bob Marley gezien?
Ja.
Ja?
Ja, heb ik gezien. En wij zijn nu, zeg maar, we zijn eigenlijk begonnen met 4-3-3 van het rippen van content. En we zijn nu echt zelf content aan het maken, formats bedenken. Toen Maradona overleed, hebben we jongen gisteren naar Napels laten vliegen om daar gewoon echt een documentaire te maken voor ons. En ja, die jongen zegt, ja, maar hoe moet ik daarheen? Ik moet de coronatest, hoe moet ik dat doen? Dus je gaat gewoon morgenochtend als eerst een coronatest doen en we zetten die op het vliegtuig.
Ja.
Oké, nou, die jongen werkt nu net 2 maanden bij ons en die mag nu gewoon dit doen. Je zat helemaal te stuiteren. Dus ja, dat is wel leuk dat hij morgen nu of zondag komt hij terug met gewoon echt vette beelden en vette ervaringen.
Ja. Dus die is daar als al die oude supporters van Napels aan het interviewen over wat hij betekent.
Maar ook Dries Mertens, die gewoon de altijd topscorer van Napels, van Napoli nu is. En gewoon, hij zit nu, hij vertelde me gisteren, ik zat met een taxichauffeur die Maradona nog kent, van dat hij er kwam.
Ja, mooi,
die was bij de dag dat hij gepresenteerd werd en zo. En ik van, dat is wel echt, dat is echt wat we willen gaan brengen.
Mooi, een beetje een soort eigen productiebedrijf.
Ja, mijn doelstelling is echt binnen 5 jaar de grootste productiehuis in voetbal op social media.
Ja. Potverdorie.
Dus we moeten nieuwe doelen stellen.
Ja, nee, maar dat is goed. Leuk om het te horen, man. Ik vind het tof om te zien hoeveel passie daarin zit en wat jullie bereikt hebben. Eigenlijk toch wel op korte termijn. We hadden het over Bob Marley net. Ja, waarom ik daarover begon. Bob Marley gaat in die documentaire. Op een gegeven moment heb je in Jamaica eigenlijk 2 politieke stromingen die eigenlijk zwaar met elkaar overhoop liggen. En die schieten elkaar op straat voor een klote. En het is echt chaos in het land. Ja. En Bob Marley is op dat moment is die eigenlijk aan het toeren. Hij is in Londen. Hij was volgens mij ook een beetje klaar. Want er waren wat dingetjes aan de hand, wat privé dingen. Volgens mij hij heeft nog beschoten zelf in Jamaica. Dus hij was er even klaar mee. En hij is een paar maanden in Londen aan het toeren. En het loopt zo uit de hand in het land dat er bijna gesmeekt wordt van Bob Marley, kom terug, want jij bent de enige man die dit land kan verbinden.
Ja.
Want die 2 groepen, politieke stromingen van de bevolking, die waren eigenlijk allemaal wel gewoon fan van Bob Marley. Ondanks dat ze met elkaar overhoop lagen. Toen heeft hij een soort van peace concert gegeven, waarin dus die 2 politieke leiders op het podium komen. Dan zegt hij, kom het podium op. En dan pakt hij hun handen en dan doet hij je handen gewoon zo bij elkaar.
Ja.
En dan zingt hij terwijl hij tussen hun in staat. En ja, dat is echt zo magisch. En dat gaf zoveel kippenvel. En waarom vertel ik dit? Omdat voetballers kunnen ook zo'n rol spelen.
Ja, zeker.
En dat is belangrijk als je ook, denk ik, als voetballer beseft dat je niet alleen een rolmodel bent voor je scharen, je hakjes en je omhalen. Maar gewoon ook, je kan ook echt mensen veranderen door bij te dragen aan een betere wereld en je stem te laten horen.
Ik denk dat wel ook steeds meer... Niet alleen bij voetballers, maar ook gewoon steeds meer influence daarvan bewust zijn.
Ja.
Dat je gewoon echt een stem hebt en gewoon echt iets kan veranderen.
Nee, absoluut. Ja, nee, maar ik denk dat we daar allemaal over na moeten denken. Ik had tot een paar jaar geleden had ik wel eens iets van... ik ben niet per se met dit werk begonnen om het beste voorbeeld te zijn, snap je? Ik maak zelf ook fouten. Ik vond dat argument van... een rapper of een influencer of een voetballer... die heeft een groot bereik, dus die moet altijd het juiste voorbeeld geven. Ja. Terwijl ik denk, maar ik ben helemaal niet die persoon die alles goed doet. Dus waarom zou ik dan pretenderen dat ik een soort van heilig ben en alles maar goed doe? Maar ik geloof wel nog steeds dat buiten het feit dat je met je bereik mensen blij kan maken, of met leuke filmpjes of met, noem het maar op, dat je ook gewoon wel moet nadenken van hoe kunnen we een soort boodschap uitdragen met z'n allen.
Ja, ik denk dat wel, zeker daar corona wel aan geholpen heeft. Maar ik denk niet alleen met bereik, gewoon al, ik heb een dochter van 6, gewoon al daar al een voorbeeld voor zijn. Gewoon de juiste dingen te doen voor haar. Omdat als jij niet het goede voorbeeld geeft, ja, gaat zij het ook niet doen.
Nee. Maar wat zijn voor jou de juiste voorbeelden? Wat leer jij je dochter echt?
Ja, vooral echt de normen en waarden. Dat je gewoon altijd respect moet hebben. Geen grote mond. Daar kan ik zo slecht tegen. Grote mond. Dat ze een grote kinderen. Mond geeft. Ja. Denk van ja, dat moet gewoon niet. En ja, dat je gewoon altijd respect moet hebben voor iedereen. Want je kent het verhaal van diegene niet. En dat vond ik dus zo mooi bij Boefse docu. Dat iedereen in een keer helemaal Boef-fan was. Terwijl hij gewoon vertelde van... Oké, ja, dit is mij overkomen. Dit is gebeurd. Ik ga gewoon weer verder. Maar iedereen had een heel ander... Ja. Perspectief ineens van hem en een heel ander beeld.
Maar context is zo belangrijk. Hè?
Ja, precies. En daarom moet je gewoon nooit oordelen over, ja, over iemand. Dat doe ik ook niet. Ook ja, niet mengen in roddelpraat of zo, want nee. Je kent heel het verhaal niet.
Nee, ben ik helemaal met je eens. Ik vind ook dat voetballers... ja, weet je, er wordt heel snel gezegd, het is een moeilijke jongen.
Ja.
Die stempel. Als je een beetje buiten de maat loopt. Maar er lopen genoeg jongens die gewoon heel erg jong zijn. Misschien niet vanuit huis uit de juiste sturing krijgen in de omgeving.
Ja.
Misschien niet de juiste balans weten te vinden. En dan ineens voor de leeuw worden gegooid. Staan in volle stadions te voetballen. Krijgen net iets te veel geld betaald eigenlijk voor die leeftijd. Ja, weet je. Wat weet je nou als jongen van 17, 18? Maar je wordt wel afgerekend als een volwassen man. Terwijl ik dat persoonlijk niet altijd terecht vind.
Nee.
Niet altijd, eigenlijk gewoon niet. Ik vind... En bedoel ik niet mee dat je alles moet goedkeuren wat een jongen op die leeftijd doet. Je mag iemand echt wel corrigeren. Maar ik vind wel dat er wat meer begrip voor moet zijn. Van help die jongens. Ja. Hoe zit dat vanuit... Hoe is dat vanuit clubs eigenlijk geregeld? Loopt er op een club bijvoorbeeld een mental coach rond?
Nee, eigenlijk niet.
Maar dat zou toch eigenlijk...
Ja, het zou eigenlijk verplicht moeten zijn.
Ik zou als club zijnde direct een knijtergoede mental coach inhuren... die gewoon weet hoe je met jonge jongens moet omgaan. Ja. En dan zou ik gewoon verplichten... ga maar gewoon wekelijks met die jongens zitten.
Ja.
Van wat speelt er in je leven? Waar loop je tegenaan? Ga je goed met je geld om? Gewoon als houvast. Ja. Dat lijkt me heel belangrijk.
Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat het heel belangrijk is om ze in ieder geval gewoon... Niet alleen één op één, maar ook gewoon in het team in de kleedkamer. Gewoon een keer te zitten. In plaats van een bespreking, gewoon jongens, hoe voelen jullie? Gewoon al dat, gewoon wat één op één is vaak makkelijk. Maar juist die groepsverband maakt het vaak zwaar.
Ja.
Van jongens die dan toch net, ja, in de klas is hetzelfde. Maar in de voetbalkleedkamer zie je dat ook heel veel. Dat gewoon jongens in een hoekje zitten of ja, dat je niet weet wat ermee is. En
ja.
Ik heb 4 jaar met Van Gaal gewerkt en die was daar echt heel, heel streng in. Die wist echt meteen, als iets is, oké, jij komt na de training, kom je gelijk naar mij. Als je slecht traint en hij zag dat, denkt hij... dat is zeker wat aan de hand. Oké, kom maar mee.
En wat deed hij dan? Wat zei hij dan bijvoorbeeld tegen je?
Van, hoe voel je? Wat is er? Wat gebeurt er met je? Slaap je slecht? Slaap je goed? En hij zegt, als je zegt, ik slaap slecht... Ja, oké, nou, dan gaan we nu zitten en dan weten dat er iets aan de hand is. Want je hoort gewoon goed te slapen. Anders heb je gewoon problemen.
Maar dat is wel top, want je voelt je als speler... Je voelt je gezien.
Ja.
Door iemand die belangrijk is, de coach.
Ja, en dat hij zegt... Bij mij heb je één probleem, dat is als ik niet meer tegen je praat. Want dan heb je het gewoon verbruikt en dan wil je gewoon niks van me aannemen, niks van me leren. Maar als je gewoon doet wat ik zeg, word je gewoon een beter voetballer en een beter persoon. En ja, dat zie ik bij mezelf ook. Hij heeft me echt wel heel erg gevormd, ook als persoon.
Ja.
En hoe die met mensen omgaat en hoe die altijd het grote geheel centraal stelt. Want hij zei altijd, je hebt eerst de club, dan heb je de team, dan heb je de fans... En pas daarna ben jij als individueel daar. Want jij speelt voor deze club en die fans, iedereen is groter dan jij. Je bent niet groter dan een club. En dat vind ik wel mooi bij bijvoorbeeld bij Paris Saint-Germain, waar je echt ziet dat die club is gewoon zo'n bolwerk geworden. En Neymar, Mbappé, noem op, zijn allemaal sterren, maar die zijn onderdeel van Paris Saint-Germain.
Ja, ja.
Terwijl bijvoorbeeld Messi, zie je, die staat gewoon boven Barcelona. Ja, die bepaalt gewoon de dag, zeg maar.
Ja, dat is wel waar, ja.
En ik vind dat is wel iets waar ik...
Maar hoe krijgen ze zo'n cultuur gesmeed dan bij Paris Saint-Germain en bijvoorbeeld niet bij Barcelona? Hoe werkt dat dan? Zijn ze bij PSG dan gewoon strenger?
Ik denk strenger en gewoon meer altijd over Paris Saint-Germain praten. Natuurlijk, Neymar is de duurste voetballer ooit, maar het gaat niet elke dag over Neymar. Het gaat over Paris Saint-Germain. En ik denk dat bijvoorbeeld Real Madrid zie je ook. Dat is gewoon Real Madrid. En vroeger was het echt Ronaldo, maar bijvoorbeeld Juve zie je
Raoul.
Al... Ja, en Juve zie je bijvoorbeeld al veel meer, is gewoon Juve. Het is niet alleen meer Ronaldo zoals Ronaldo bij Real Madrid was.
Nee.
En ik denk dat ook in iedere werkomgeving moet zijn. Dat uiteindelijk het bedrijf is het belangrijkste en niet de CEO.
Nee. En Van Gaal, die begreep dat.
Ja, die begreep dat heel goed. Want ja, waarom zou een trainer als Van Gaal bij AZ werken?
Maar hij heeft jou ook gevormd als mens. Hoe heeft hij dat gedaan?
Nou, ik denk gewoon meer het respect voor mensen hebben. Gewoon altijd open en eerlijk zijn. En ja, gewoon heel veel dingen die dat je denkt van... Oké, waarom zegt hij dat of waarom doet hij dat? Of dan denk ik van ja, dat, dat is eigenlijk heel logisch waarom die iets vraagt of iets doet. Of waarom die toch even je hand op je schouder legt. En waarvoor die andere keer uitkaffert van waarom doe je dit of waarom doe je dat. Want normaal doe je dat nooit. En dat hij gewoon bewust van, oké, als je gewoon de dingen doet die ik zeg dat je moet doen als een speler in het veld, dan word je gewoon een betere voetballer. En dat heb ik ook gezien. Ja. Op een gegeven moment ging ik gewoon het veld en wist ik, oké, vandaag verlies ik misschien 10 ballen omdat ik in een kluts kom. Maar uiteindelijk die 90 ballen die ik goed geef, komt gewoon omdat ik weet hoe ik moet staan.
Ja.
En daarom werden we eigenlijk ook gewoon kampioen, gewoon op automatismes.
En kun je dan zeggen dat hij, is hij je beste trainer ooit geweest of je favoriete trainer? Ja,
ja, zeker.
Ik hoor heel veel spelers altijd in interviews heel erg lovend over Van Gaal. Hij heeft natuurlijk zijn dingen met de media gehad.
Ja.
Ik heb hem persoonlijk altijd vreselijk vermaakt met hem. Ja. Omdat ik hou van mensen met een randje. En ik vind het echt van die mensen die dan door persvoorlichters zijn voorgesproken, mediatraining hebben gehad en zo. Ik heb daar, ik kijk ook naar voetbal, is ook entertainment. En een voetballer mag van mij echt al buiten de lijntjes kleuren. Zeker als je het op het veld presteert. En in Louis van Gaal's geval dan als trainer. Dan ik hou ervan. Het geeft de voetbal kleur en zo. En hij is natuurlijk keihard aangepakt door een gedeelte van de media. Ja. Maar voetballers liepen altijd met hem weg.
Ja.
Hoe was dat voor jou dan om bijvoorbeeld die berichten over hem te lezen? Bijvoorbeeld dat het een arrogante, zelfingenomen man was. En dat hij vreselijk was als mens. Blablabla, terwijl jij eigenlijk zo'n warme band had.
Ja, maar komt dat je hem niet kent. En als je hem niet kent en hij laat je ook niet toe, dan zou je altijd een vooroordeel hebben.
Ja.
En ik denk dat met vooroordelen maak je eigenlijk al vaak heel veel kapot.
Klopt.
Terwijl je eigenlijk gewoon een gesprek moet hebben, dan pas weet je, oké, zo zit het dus.
Ja.
Maar een vooroordeel is helemaal op social media makkelijk gemaakt.
Ja.
Bijvoorbeeld als ik jouw typetjes zie, denk je, nou, die gozer is helemaal gek. Snap je? Dan heb je al een vooroordeel. Terwijl het misschien je gewoon super aardig of super vriendelijk bent. Maar je hebt al een vooroordeel over iemand die zich voordoet. En nu helemaal op social media kan je dat, kan natuurlijk heel veel filteren en heel veel zien.
Nee, absoluut. Nee, zeker waar. Nee, ik ben daar ook vaak wel van bewust. En vandaar ook dat deze podcast wel een mooie uitkomst biedt om ook nog een andere kant te laten zien. Hey, beste voetballer waarmee je ooit gespeeld hebt. Vind ik altijd toch wel leuk om te horen.
Beste voetballer?
Ja, of
maar
tegen.
Ik ken niemand. Dat is een beetje het probleem. Ik voetbalde in Rusland met een jong, een Braziliaan.
Ja.
Ja, die kon gewoon bij Real Madrid met twee vingers in zijn neus voetballen. Maar hij was gewoon gek.
Ja?
Ja, die was gewoon gek. Maar als ik dan één voetballer die jullie allemaal kennen, dan denk ik wel dat toch wel Suarez was.
Ja?
En niet per se omdat hij echt heel goed kon voetballen, maar hij had gewoon zo een drive in zich van, als wij wonnen een wedstrijd en hij had niet gescoord, was hij gewoon boos. Echt boos van, ik heb niet gescoord vandaag. Waarom zou ik feest vieren? Hij was zo met goals bezig dat hij, daar deed hij gewoon alles voor. En als hij dan niet scoorde, dan was hij gewoon boos.
Maar nog steeds, hè?
Nog steeds, ja.
Gewoon, nog steeds zo bevlogen.
Ja, en dat is wel die mentaliteit. Dat is wel, denk ik wel echt heel knap.
Hoe was hij als persoon?
Ja, heel grappig. Die was gewoon echt helemaal gek.
Ja?
Hij was gewoon alleen maar lol aan het trappen. Die was echt alleen maar lol aan het trappen elke dag.
Totdat die wedstrijd begon dus.
Ja, en dan ging echt de knop om en dan was gewoon scoren en winnen. En het is gewoon zo iemand met zo'n drive dat, Huntelaar had dat ook wel een beetje. Gewoon altijd willen scoren. Gewoon iedere bal op de training gewoon tussen de palen. Gewoon dat was zijn doel. Gewoon alles tussen de palen schieten. En dat is al moeilijk op zich.
Ja, voor mij zeker.
Ja, maar gewoon dat was gewoon elke dag zijn drive. Gewoon iedere bal die ik schiet moet tussen de palen. En dan ga je op een gegeven moment gewoon automatisme. En dan ga je die bal ook gewoon erin schieten.
Had jij toen al het gevoel bij Suarez dat hij zover zou komen?
Ja.
Ja? Ja,
dat zag je al meteen van, dit is niet zijn eindstation. Het lijkt soms rommelig, maar dat is gewoon echt zijn ding. Gewoon omdraaien en zo snel mogelijk naar die goal toe. Dat is gewoon heel zijn
spul. Ongekend,
Ja,
want het ziet er dus altijd, kijk, Messi en Neymar, dat is eigenlijk gewoon bijna dansen, toch, wat die gasten doen. En bij Suarez zag dat er altijd wat klunziger uit. Maar
hij probeerde gewoon bewust door je benen te spelen. En als het niet lukte, dan lag die bal daar vaak nog. Dan nam hij alsnog mee en dan schiet hij hem binnen.
Maar zijn rendement is insane, toch?
Ja. Hij scoorde gewoon alles. Gewoon op training ook. Als je met hem bijvoorbeeld 4-4 speelde en je zat met Suarez, oké, dan winnen we vandaag.
Ja.
Als je gewoon drie slechte spelers, weet je wat Napoli eigenlijk met Napels had, had hij bij ons, bij Ajax zeg maar.
Ja.
Gewoon in zijn eentje ons kampioen maken.
Ja, bizar. En als je dan zo vaak op het veld staat en zo vaak traint, hè, want hoeveel train jij op elke dag?
Ja,
dan stop je op je 31ste. Hoe is dat om dat niet meer te hebben? Dat dagelijks op het veld staan. Was dat een opluchting of ging je het snel missen?
Nee, dat was wel een opluchting.
Ja?
Voor mij wel, ja. Ja, gewoon dat ik gewoon mijn tijd zelf kon indelen. Dat was denk ik meer waar ik gewoon heel veel moeite mee had, zeg maar. Dat ik gewoon niet zelf kon bepalen hoe mijn dag eruit zag.
Ja.
Dat ik niet mijn dochter gewoon naar school kan brengen en op kan halen. En nu kan ik het allemaal wel. En als je voetbalt, heb je gewoon die tijd niet.
Nee.
En dat is wel... Omdat je die tijd niet hebt, ontwikkel je ook niet. Je blijft gewoon hangen als in dat voetballeven. En als je dan ziet dat spelers die het hele leven gevoetbald hebben... gewoon een week later nadat ze gestopt zijn weer trainer worden... gewoon precies hetzelfde weer gaan doen, alleen nog drukker.
Dat zou jij nooit willen, hè?
Echt nooit. Nee. Ik denk de rol die ik nu heb, dat ik dat... ja, wat ik zeg maar ook zelf gecreëerd heb in mijn leven... dat wel echt iets wat ik, ja, waar ik echt ja, meest gelukkig van word.
Ja. Ja, wel grappig, want veel voetballers die hebben het natuurlijk over het zwarte gat. Jij hebt dat eigenlijk al voordat je stopte, was je dat al aan het opvullen met, ja. Met baller en de ontwikkelingen daarvan. Zonder namen te noemen, weet je collega's die echt in dat zwarte gat zijn gevallen als voetballer? Of ja, ex-voetballer
meerdere. Ik heb wel af en toe met oud-internationals bijvoorbeeld gespeeld. Ja. En, ja.
Wat hoor je dan? Wat doet dat met een voetballer als je...
Ja, het is gewoon moeilijk. Ja, ik weet nog goed, we hadden één keer een oud-international op bezoek. En die kwam dan een koffie drinken. En ik dacht, oké, nou, we gaan gewoon een uurtje zitten. Maar die zat 3 uur later zat hij nog steeds. Dan denk ik van, ik was wel al met andere dingen bezig. Dan denk ik van, ja, moet je niet, wat moet je vandaag doen? Of
ja.
Ja, als je geen doel hebt of niet weet wat je moet doen, dan, ja, dan is het heel erg moeilijk om daar een invulling aan te geven. En ja, dat is wel heel moeilijk. Daar een pad in te bepalen. Wat vind je echt leuk? En dat probeer ik ook echt aan iedereen mee te geven. Doe echt iets wat je leuk vindt. En als je echt iets doet wat je leuk vindt, dan wordt het uiteindelijk je passie. En als het ergens je passie wordt, word je er gewoon heel erg goed in. En uiteindelijk zullen mensen je daar ook voor gaan betalen.
Absoluut. Ja, waar passie en talent samenkomen, daar kan het eigenlijk niet misgaan.
Nee, maar dat is gewoon heel moeilijk uit te vinden.
Ja. Maar ik zit me dan voor te stellen dat je jarenlang op het allerhoogste niveau gevoetbald hebt. En je bent... Ja, altijd geadoreerd door supporters van clubs. En die staat iedere week in de krant. En ja, die houdt dat gewoon steady 12, 13, 14 jaar vol. En dan ineens is het klaar. Ja, ja. Dan ga die golfbaan maar op. Ja, daar heb je 3 keer een swing gedaan. Dan denk je toch ook bij jezelf, ik word helemaal gek van.
Ja, maar ik denk dat je in je voetbal toch nog wel heel veel dingen doet. Naast het voetbal. Want alles wat je in je vrije tijd met voetbal doet, is eigenlijk je hobby. Dat je daar gewoon veel meer in moet gaan zoeken. Oké, wat doe ik dan als ik vrij ben? Wat ga ik dan doen? Of wat vind ik leuk om te doen? En ik denk dat je daar heel snel... een keuze moet maken, oké, dit vind ik echt leuk... en hier ga ik dan ook proberen gewoon om na mijn carrière geld mee te verdienen.
Ja, maar jij hebt die ondernemersdrang en die drift... en jij vindt dat leuk en je zegt net al, daar ligt je passie... maar heel veel voetballers hebben dat denk ik niet. Die hebben gewoon altijd gevoetbald en dat vinden ze leuk. Maar als je,
maar ik denk dat ze ook wel iets doen.
Maar zijn veel voetballers bezig met een backup plan? Ik bedoel, kijk, je hebt natuurlijk de
grote... Wel steeds meer. Je ziet wel dat voetballers bewust worden. Je ziet ook een soort ander soort voetballen. Bijvoorbeeld zo'n bijvoorbeeld Frenkie de Jong en Matthijs Ligt vind ik echt zo'n jongens van... oké, die hebben heel hun leven nu al uitgestippeld van... oké, ze voelen bij topclub, maar hierna gaan ze gewoon door in toffe dingen doen.
Ja.
En een ander soort bewust... Ja, jongens die anders bewust zijn met het leven, zeg maar.
Ja.
Veel meer doordringen zijn van... oké, na het voetbal wacht er nog steeds een heel leven op me.
Ja.
En ja, dat soort types zie je gewoon steeds meer, zeg maar. Ja. Misschien valt mij dat op, maar ik zie dat jongens gewoon steeds bewuster worden met geld omgaan of met investeringen. Je ziet iedereen nu...
Investeren.
Huizen kopen en dat is in ieder geval een goede ontwikkeling.
Dat is ook wel een beetje van de laatste jaren, toch? Dat al die voetballers panden kopen. En, dat is natuurlijk een ideale manier om je pensioen veilig te stellen voor de voetballers die net niet dat niveau hebben gehaald waarin ze financieel onafhankelijk zijn met 8 jaar voetbal. Er zijn er natuurlijk ook, hè, die onderlaag, zeg maar, die jongens die in Nederland goed verdienen... Maar ja, net niet genoeg om de rest van de leven...
Nee, maar dat is... Ja, mensen denken dat in Nederland jongens heel veel geld verdienen. Maar als je bijvoorbeeld bij Feyenoord of bij Ajax... weet ik veel, 1 miljoen per jaar verdient... dan ben je de helft bij al naar de belasting kwijt. Ja. Dan gaat nog een kwart gaat naar het CFK. Dus die jongen had eigenlijk 2,5 ton open.
Ja.
Over. Ja, dan ken ik jongens die gewoon bedrijven hebben. Die verdienen 10 keer meer dan dat.
Nee, zeker. Ja,
maar dan denk je wel, dat is die profvoetballer... en die moet alles maar pikken van de media en... En iedereen heeft daar een mening over, maar die jongen verdient... Ja, het ziet natuurlijk veel geld voor zijn leeftijd. Maar er zijn jongens die gewoon een week voor 5 broodjeszaken hebben. Die pakken meer geld.
Nee, precies. En ik bedoel eigenlijk ook... Het is veel geld, maar het is niet genoeg om de rest van je leven op je kut te gaan zitten. Nee, nee, dat klopt. Dus het is wel grappig dat ondernemen dan... Maar ook omdat voetballers nu hun eigen bereik al... Kijk, iedereen heeft gewoon een eigen platform waarop je gewoon dingen kan verkopen. Ik heb hier natuurlijk jongens als Mobicep gehad. Shahid van Dutch Performant. Ja. Je hebt ze ook ontmoet allemaal. Ja. Weet je, allemaal gasten die gewoon eigenlijk dezelfde theorie hebben gehad als jij.
Waar ik pas daarachter ben gekomen, daar zeg maar, is dat je eigenlijk al veel jezelf als veel sneller moet branden als voetballer. Ja. Daar ben ik nu wel echt. Ik had laatst een boek over gelezen dat je als voetballer, eigenlijk vanaf het begin dat je voetballer bent, kan je al met één, bijvoorbeeld één, als je juicht gewoon altijd hetzelfde doen, zoals Ronaldo bijvoorbeeld, die heeft dat natuurlijk dat zoe. Als je als voetbal daar al mee begint, gewoon altijd hetzelfde juichen. Bijvoorbeeld altijd met gele voetbalschoenen gaan spelen. Gewoon daar een brand in worden.
Ja.
Dan gaan merken daaraan aanhaken. En
als want dat zoe, daar zou je bij wijze van een logootje van kunnen maken.
Dat
heeft
hij al.
Dat zou een kledingmerk kunnen zijn. Ja. Oh, dat heeft hij ook.
Ja, maar gewoon al je eigen logo, je eigen voetbalschoenen altijd hetzelfde. Hetzelfde juichen, de tekst die je gebruikt, dezelfde hashtag. Als je daar nu als voetballer mee begint, dan creëer je gewoon al een brand.
Maar denk jij dat Ronaldo dat bewust doet?
Ja.
Neem maar met deze gedachte, echt.
Ja, er zit heel marketingteam omheen.
Wat goed zeg. Ja, dan ga ik eens op letten bij voetballers. Kijken welke dat onder de knie hebben.
Geen één eigenlijk. Bijna niet één. Ik kan niet één noemen. Ja, die baller, die doet dat juichen zo.
Ja,
mijn zoontje is 2. En die zag het op tv. Die staat ook zo. Ik heb één foto, dat staat hij ook gewoon zo.
Maar oké. Ik kom natuurlijk uit Rotterdam. Dus ik ben automatisch voor Feyenoord. Automatisch, ik ben gewoon voor Feyenoord. Dus ik bedoel, ik volg automatisch veel spelers van Feyenoord. En die plaatsen allemaal fotootjes van de wedstrijd.
Voor de wedstrijd.
Het is allemaal saaie shit. Ik hoef geen persfoto's te zien, snap je? Laat nou gewoon eens zien dat die Steven Berghuis gaat zitten gourmetten met zijn vriendin. Ja. Snap je een beetje wat ik bedoel? Ja. En zij vinden dat moeilijk, want ze hebben natuurlijk ook allemaal...
Ja, maar dat vind ik bijvoorbeeld bij Pogba een heel goed voorbeeld daarvan. Die post alleen als hij wint. Dus ik zei, hij had gewonnen een wedstrijd. En dan zie ik dat hij... Dus hij post 3-4 foto's helemaal. De hele week is hij tof aan het doen.
Ja.
Dan verliezen ze... Post de hele week niks.
Nee.
Verloren er nog een keer wedstrijd daarna, weer niks. Toen gingen ze winnen. Ik zeg, let op, Pogba, binnen 10 minuten na de wedstrijd of na een uur gaat hij posten. En toen kwam de post.
Ja.
Yeah, won, great job, guys. Ja, toen had ik bijvoorbeeld met de manager van Donny van der Beek. Ik zeg, ja, je moet gewoon Donny altijd laten posten. Gewoon ook al verliezen, zeg je, oké, jammer, het was niet onze beste wedstrijd, maar post gewoon.
Tuurlijk, ja.
Ja, dat vind ik zo slecht van Pogba. Dan ben je zo'n grote speler en dan ben je zo'n brand al... Post dan gewoon als je verliest van kutwedstrijd.
Maar wat vind jij dan van dat soort foto's? Want kijk, ik hou altijd van als mensen authentiek zijn. En dat je iemand volgt ook voor zijn karakter.
Ja, heel veel voetballers, de echte grote spelers zitten niet eens zelf in op een account. Wij hebben contact met echt alle spelers via direct messages en noem maar op. En dan zeg je, oh ja, ik ben de agency van
die. Precies. Dat merk ik al. En dat gaat niet eens over voetballers. Maar dat merk ik al als ik mensen voor mijn podcast uitnodig. Dat ik soms iemand heb die zegt, oh ja, ik zal het even aan hem doorgeven.
Ja, dat vind ik wel jammer. En dat wordt, ik doe alles zelf. Maar het is jammer dat grote spelers dat niet... Tuurlijk, ik snap dat zo'n Ronaldo, die krijgt heel veel vragen. Wij krijgen ook echt honderden berichten elke dag. Maar dat je gewoon zelf af en toe nog wel iets van jezelf laat zien persoonlijk. Dat doet Ronaldo bijvoorbeeld wel. Maar Messi zie je dat wel veel minder.
Nee, maar je snapt ook allemaal wel dat die jongens het heel druk hebben. En dat ze dat niet zelf allemaal gaan bijhouden. Maar je wil wel, als jij hebt het over dat branding, jezelf neerzetten. Dan is social media de ideale plek om ook wat meer van je karakter te laten zien.
Ja.
Want dat die voetballers allemaal kunnen voetballen, dat weten we. Ja. En dat ze juichen, dat weten we ook.
Bijvoorbeeld kijk naar Beckham. Die haalt nu een deal van 40 miljoen binnen met EA. Voor 3 jaar op de cover te staan. Gewoon omdat hij een brand is.
En die voetbalt al gewoon 5 jaar niet meer inmiddels. Ja, dat is toch echt bizar. Maar goed, hij heeft dat natuurlijk.
Hij is wel het extreme voorbeeld. Maar hij is wel de eerste die...
Rol, hè, met de Spice Girl, hoe ook weer. Victoria Beckham. Ja, dat waren twee iconen.
Hij was de eerste die echt een brand ging. En ik denk dat nu... Dat voetballers wel de bewuste van zijn.
Ja, ik durf te wedden dat heel veel voetballers door hem tatoeage hebben genomen.
Ja, op zich.
Zeker nog, ik ook. Denk, dat heel veel mensen door hem tatoeage hebben genomen. Ja. Omdat hij wel rockte dat gewoon als eerst.
Ja.
Ja, wie vind je buiten de voetbalsport om een geweldig voorbeeld van echt een brand zijn, zeg maar? Wie doet dat goed?
Ja, ik denk iemand die dat echt op een positieve manier doet, is Lewis Hamilton.
Ja.
Die is gewoon echt, iedereen zegt, hij rijdt in de snelste auto, maar hij is gewoon ook echt goed.
Ja, tuurlijk.
Verstappen is ook echt, die is waarschijnlijk wel de allergrootste talent, maar ik denk dat Hamilton ook wel echt durf uit te spreken voor politiek of voor racisme. Hij is wel echt... Hij is gewoon echt zichzelf.
Ja.
En ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Hij laat ook gewoon alles zien.
Toch hebben wel veel van die gasten uit de Formule 1 best wel een karaktertje, hè?
Ja.
Want dat Max is ook gewoon in de interviews. Die zegt ook gewoon wanneer hij ervan baalt of niet.
Ja,
vind ik wel leuk om
wel
te zien.
Ja, die zijn gewoon veel opener. En het is ook... Misschien is bij Formule 1 ook wel makkelijker verschuilen. Van als je niet wint, Hamilton heeft gewoon de beste auto.
Ja.
Dat kan Max altijd zeggen. Ja, ik heb niet gewonnen. Ja, hij heeft de beste auto.
Hoe kan ik als hij het niet zegt, dan zegt de rest het wel voor hem.
Ja, dus het is wel... Maar ik vind Hamilton wel iemand die wel echt echt op zijn social. Ook gewoon als hij wint, staat hij gelijk met zijn telefoon aan.
Ja.
Dus je gaat wel echt mee in zijn wereld. En dat vind ik wel knap.
Grappig,
het is soms wel een beetje... Ja, ik snap wel dat ook andere coureurs misschien hem niet echt waarderen. Omdat hij zo open is. En dat hij toch met racisme, waar de helft bijvoorbeeld niet met die knieën... En hij dat wel doet. Maar uiteindelijk, mensen praten wel over hem.
Ja, laat er maar wat gebeuren, toch?
Ja.
Ik bedoel, kijk, het is allemaal entertainment. En je wil ook gewoon dat het een beetje schuurt af en toe.
Ja.
Of je het er nou mee eens bent of niet, maakt geen reet uit. Maar ik ben blij dat die types er zijn.
Ja.
Dus wat ik net een beetje over Van Gaal zei, ik vond dat fantastisch. En ik zie dat veel liever dan al die, toch een beetje uitgekookte trainen.
Maar wat vind je dan bijvoorbeeld van Baudet of Klaver of dat soort jongens? Die?
Ik heb Klaver hier gehad. Baudet heb ik een paar keer uitgenodigd. Ik denk niet meer dat hij komt inmiddels. Nee. Volgens mij heeft hij het een en ander te doen thuis. Ja. Ik vind politiek ook... uiteindelijk wil je naar een debat kijken... waarbij je weet dat twee mensen totaal niet met elkaar eens zijn. Dat er een soort clash ontstaat.
Ja.
En dat mag wel op een nette manier gaan. Hè, want uiteindelijk vind ik echt wel gewoon mensen uit de politiek... gedragen in godsnaam een beetje fatsoenlijk. Maar ik vind wel het prettig om te zien... als twee mensen gewoon elkaar echt eventjes de waarheid durven te vertellen. En in discussie gaan. En ik vind heel veel mensen uit de politiek gewoon enorm saai.
Ja.
En als jij een groot... Dat gaat...
Ik luister een tijdje BNR, maar dan, ja, dan denk ik echt... die politiek, het is wel heel belangrijk. Maar
wat Forum van Democratie wel goed heeft gedaan... is dat zij dat YouTube-kanaal hadden. Waarop ze eigenlijk als enige politieke partij in Nederland... hebben ze dat gedaan en daar hebben ze hun mensen bereikt. En ik snap dus ook niet waarom Rob Jetten... de eerste Klavers van deze wereld... eigenlijk dat niet nog veel meer doen. Want als jij ook voor politieke partijen... het is gewoon simpel, het is uiteindelijk ook gewoon handel. Je wil stemmers hebben, dus je moet...
Maar wie denk je dat de meeste kijkers op YouTube heeft... elke week, elke maand? Welke bedrijf of partij dat is?
Jij weet dat waarschijnlijk. En je vraag aan mij is nu of ik dat weet. Een bedrijf of een partij?
Ja, gewoon
wereldwijd?
Nee, gewoon in Nederland. Wie denk je dat de allergrootste op YouTube is?
Jeetje mina. De allergrootste.
Dus waar je echt, als je over politiek hebt, waar je echt heel veel kan leren. Of heel kan leren. Is NOS Jeugdjournaal.
Oh, ja.
Echt, die hebben bizar veel bereikt.
Ja.
Terwijl als je dan als politieke partij dingen duidelijk wil maken, ga dan daar... in gesprek met jeugd, met kinderen.
Ja.
Want dan heb je echt een podium. Ja, als je bij een Jinek gaat zitten, ja, is leuk.
Ja, joh, en dan word je, ik kijk daar ook niet meer naar. En weet je, ook wel in die Tweede Kamer, die debatten, je voelt altijd wel dat ze een beetje een act opvoeren, toch?
Ja.
Ik bedoel, ze weten
maar het is nooit voor de lange termijn.
Ik heb ze hier in de podcast gehad. Ik zeg, ik wil ook geen doorgeef-like zijn voor jullie politieke agendatjes.
Nee.
Ik wil dan gewoon een gesprek hebben met je over wie je bent.
Ja.
Want ik heb dat hele links... Ik heb het hier vaker gezegd, dat hele links-rechts gelul vind ik echt... complete onzin.
Ja.
Is heel polariserend. En er zijn politieke partijen waarvan ik gewoon zeg... nou, ik vind echt 30% van jullie standpunten echt waanzinnig. Maar 70% helemaal kut.
Ja,
maar dus dat betekent niet dat je het een en het andere direct uitsluit, weet je wel. Dus, maar ik vind het ook hier aan tafel. Ga maar zitten en ga maar gewoon praten over het leven, weet je wel.
Ja.
En ik wil niet met een podcast fungeren als een soort doorgeefluik. Nee. Daar moet je eigen kanalen maar voor gaan gebruiken. Maar ik denk ook dat het dus niet meer uit... of je het nou over sporters hebt, presentatoren van televisie... mensen
iedereen wordt een eigen mediabureau.
Ja, klopt.
Dat doet Trump heel goed.
Heel goed. En stel je voor, hè, weet je wat het is? Er zijn gewoon toch nog 71 miljoen mensen die op Trump gestemd hebben.
Ja.
Dat is ongelooflijk veel. Die 71 miljoen mensen staan achter hem.
Ja.
Dus op het moment dat hij dadelijk zegt van... joh, ik knal er gewoon een eigen channel in.
Ja.
Ja, dat gaat door het dak.
Ja.
En ze voelen zich allemaal genaaid door Fox News. Want die hebben, waar stonden al een beetje aan de kant van Trump. Hè? Die hebben hem een beetje genaaid in hun optiek. Dus Trump was die dadelijk... Ik denk ook dat hij het gaat doen. En ik denk echt dat hij gigantisch wordt met een eigen media channel. Wat vind jij van dat hele verhaal... kijk, de algoritmes, et cetera, op Instagram en zo. Ja. Ik merk het ook. Hè. Soms hebben mijn stories gewoon... Je weet wat ongeveer de gemiddelde weergaves moeten zijn.
Ja.
Soms dalen die. Dat je echt denkt, hè?
Ja.
Hoe dan? Weet je wel?
Ja.
Daar loopt iedereen tegenaan. Dat vinden heel veel mensen vinden dat heel irritant. En je merkt nu, ik las een artikel van het FD... dat heel veel mensen met bereik, rappers, voetballers... eigenlijk allemaal zeggen, joh, ik ga gewoon mijn eigen platform beginnen.
Ja.
De groeten, want ik moet nu betalen om mijn volgers te bereiken. Ik heb 592.000 volgers die mij gewoon volgen. En ik moet nu mijn platformen gaan betalen om die mensen allemaal te kunnen bereiken. Terwijl ik denk, nee, ik heb daar gewoon hard voor gewerkt.
Ja.
Zij volgen mij om mijn content en ik wil dat ze mijn content kunnen zien.
Ja, dat is heel, heel moeilijk. Wij hebben echt 50 miljoen volgers en wij zijn nu ook echt ja, nou, eigenlijk, we willen echt een eigen platform bouwen waar we echt alles zelf kunnen beheren, zelf kunnen doen. Maar wat bijvoorbeeld YouTube heel groot is, waar ze, ja, die betalen de YouTubers, noem maar op. Dat doet Instagram, gaat dat nu ook doen. Die hebben nu al producties lopen met influencers waar ze gewoon betalen. En waar hun dan uiteindelijk de ads omheen gaan doen. Dus in plaats van dat jij bijvoorbeeld zegt, ik ga een deal met Nike maken. Zegt Instagram, oké, wij betalen Kai, we gaan met jou een item maken. En om jou heen zetten we die Nike reclames. Krijg jij niks van Nike, wij betalen jou. En dat gaan ze nu dus...
Ja, oké, interessant.
Dat gaan ze nu dus zelf doen.
En is dat
hoe... nieuw?
Dat ja,
nieuw.
Maar hoe dat, kijk je daar net, zakelijk gezien naar?
Ja, het is voor ons niet echt een probleem. Wij doen heel veel content maken. En als hun zeggen, oké, wij willen jullie content... Wij gaan nu met hun ook echt een partnership aan om content te gaan maken. En wij willen gewoon mooie dingen maken. En of het nou op YouTube is of Instagram of op ons eigen platform... dat maakt mij in principe niet heel veel uit. Maar ja, je ziet gewoon dat steeds meer algoritmes bepaald worden... Zoals TikTok, denk ik goed voel, waarom TikTok zo snel groeit. Omdat TikTok ziet als een filmpje goed is. Mensen bijvoorbeeld binnen 5 minuten lijken heel veel mensen het. Dan gaan ze hem pushen. En dat doet Instagram eigenlijk ook. En ja, als je ziet hoeveel content wij maken. Ja, dan worden wij echt constant gepusht. Wij groeien echt bizar hard nog steeds elke dag. Maar we verliezen ook elke dag 20.000, 30.000 volgers. Denk van ja, wat doen we dan verkeerd? Waarom ze ons niet volgen? En ja, daar zijn we gewoon heel veel aan het testen. Van
zijn dat niet ook allemaal bots die je gewoon kwijtraakt? Die Instagram weer verwijderd. Ik heb dat ook
wel. Ja, dat zou best kunnen. Als je ziet hoeveel meiden wij op ons platform hebben met...
Demi, mondenbroekje zit strak. Kan jij mij trekken?
Ja, daar hebben we echt heel veel last van.
Wij ook. Iedereen. Echt,
we verwijderden zoveel, maar het is bij ons niet meer te doen.
Ja.
Maar het is wel... dat een eigen platform heb je gewoon eigenlijk alles in beheer. Maar een platform kost ook heel veel geld.
Ja.
En dat is wel... Ja, je moet het bouwen, je moet het onderhouden en... Wij gaan nu echt naar een... wat ik echt wil is echt een subscription model... waar je gewoon mensen laat betalen. Oké, €1 per maand bijvoorbeeld. Daar ga je alles zien. We maken nieuws, we hebben spelletjes, we hebben content. We zijn nu met een academy bezig... waar we echt mensen gaan leren... hoe je echt maar een groot social media account zoals ons doen. En volgende week gaan we een boek lanceren... waar we eigenlijk alle stappen uitleggen... van hoe je van 0 naar 32 miljoen volgers... op ons main account gaat.
Ja.
Dus dat is wel iets waar we steeds meer gaan kijken. Oké, hoe gaan we onze volgers, hoe gaan we daar de data van krijgen? Of hoe gaan we hun monetizen? Want uiteindelijk wil je niet afhankelijk zijn van Instagram die morgen zegt... Oké, jongens, we gaan stoppen met 4-3.
Ja, dat is natuurlijk een heel raar gevoel. Dat je dus van een externe partij afhankelijk bent. En die kunnen dit doen en weghandel.
Ja, dus daarom ben ik nu echt veel meer aan het pushen op eigen producties. Omdat content, dat blijft gewoon belangrijk en... Ja, dat gaan we gewoon steeds meer zelf maken. En als je uiteindelijk zoveel zelf maakt, dan kan je gewoon zelf de Netflix van het voetbal zijn.
Ja, nee, helemaal eens. Ja, interessant. Ik ben benieuwd hoe dat zich gaat. Kijk, uiteindelijk moeten al die social media platformen, die moeten daar natuurlijk ook weer op inspelen. Die voelen natuurlijk ook die onvrede. Dus...
Ja, maar je ziet waar de meeste advertentiegeld gaat, dat is Google en Facebook.
Ja.
Dus op tv, noem maar op, Google en Facebook bepalen gewoon heel de advertentiemarkt.
Klopt. Ja, joh, dat is insane.
Ja.
Vind jij dat die techbedrijven te veel macht hebben inmiddels?
Niet te veel mag. Ze zijn gewoon een commerciële partij en dat hebben ze gewoon goed gedaan.
Ja, maar daarmee hebben ze natuurlijk wel... Zij bepalen zoveel eigenlijk. En ze kunnen zo de realiteit ook bepalen.
Ja. Het moet wel natuurlijk allemaal eerlijk gaan. En dat vond ik bijvoorbeeld de Social Dilemma, die documentaire. En daar zie je gewoon echt hoe hun werken.
Ja.
En op zich, ik ging het kijken. Toen dacht ik van... Ja, maar eigenlijk doe ik precies hetzelfde. Als ik zeg tag a friend, dan zie ik Kai zijn vriend taggen. En dan doe ik eigenlijk precies hetzelfde. De vriend die 3 weken niet op zijn telefoon zat, krijgt het berichtje. Hey Kai, kijk, jij bent diegene die bal de bosjes inschiet.
Ja, ja.
En eigenlijk doe ik precies hetzelfde. En dat is wel iets van ik ben eigenlijk precies hetzelfde bezig. En
tuurlijk. Nee, maar dat is waar.
Dus dat is wel, daar weet ik me wel bewust van. Daarom wil ik ook wel echt nu echt wel meer een positievere geluid laten horen. Tuurlijk, we willen groeien. We willen nog steeds al die leuke films doen. Maar ik wil ook wel echt... Ja, echt iets goeds doen voor de voetbalcommunity. En dat gaan we nu wel echt doen.
Ja. Ik vind het dus niet erg dat het zo werkt. Maar wat ik wel pijnlijk vond aan die documentaire... is wat ik eigenlijk ook al met theatershow waar ik het over had... dat we gewoon slaaf zijn geworden van ons apparaat.
Ja.
Kijk, als je gewoon je bewust bent van hoe die algoritmes werken... en het feit dat je gewoon advertenties te zien krijgt. Als je daar een beetje bewust van bent... Ja. Kan je dat ook wel links laten liggen. Je kan je daaraan irriteren... Maar je kan, als je ervan bewust bent... Ik bedoel, we hebben allemaal gewoon ook nog een stukje verstand mag kopen. Ja. En maak je je eigen keuzes.
Ja, maar dat is dus het probleem. Niet iedereen krijgt hetzelfde verstand.
En nee, oké. Okay.
Dat is als je mensen zegt, ja, je bent gelukkig. Ik zeg, nou, je hebt alleen maar geluk waar je bent geboren en wie je ouders zijn. Dat is de enige keer dat je geluk hebt. De rest kan je zelf bepalen.
Ja.
Maar bijvoorbeeld jongens die... Soms lees je, ja, iemand steekt hem neer. En dan hoor je, ja, die jongen is in de rechtbank die zwak begaafd. Dus die heeft niet het vermogen om te denken zoals jij denkt. Dat is normaal om te denken. Dan kan je de jong iets kwalijk nemen. Maar ja, die heeft gewoon niet die brains gekregen om dat helder na te denken. Dus hij is bijvoorbeeld, hij steekt iemand neer of hij schiet iemand neer. Gewoon omdat hij niet dat denkvermogen heeft. Dan kan je wel daar hem op afrekenen. Maar als hij dat niet snapt.
Mm.
Dat vind ik soms wel eens moeilijk. Denk van, ja, je oordeelt zo snel over iemand. Maar je weet niet eens wat hij heeft meegemaakt of wat zijn denkvermogen is.
Nee, maar wat zouden die techbedrijven dan anders moeten doen, volgens jou, om het eerlijker te maken?
Ik denk zo en zo bij heel veel dingen de likes, zeg maar het aantal likes of het aantal views weghalen. Bijvoorbeeld wij hebben af en toe een livestream en dan kijken dan bijvoorbeeld 1000 mensen naar bijvoorbeeld. We hebben heel veel volgers en dan kijken 1000 mensen naar onze livestream. Dan denk ik van, dus die mensen die kijken, die zien 1000, die denken oké, dus wat hun hebben ze misschien fake volgers. Ja. Dus wij gaan niet meer live, omdat wij denken van ja, dat klopt niet. Maar dan komt het algoritme, maar 1000 mensen... ons laat zien van, hey, 4-3 is nu live. Zoals ik denk, als je gewoon die likes bij een livestream weghaalt, dan ga je veel vaker live. Want dat boeit het niet. Je wilt gewoon een boodschap met iemand, of een interview bijvoorbeeld wij, gaan gewoon een boodschap vertellen.
Ja.
En of er nou 1 mensen kijken, 2 mensen, 3 of 10 mensen, dat boeit me niet. Wij willen gewoon een gesprek hebben.
Maar zou je dat dan alleen bij livestreams doen? Of zou je likes in het algemeen weggaan?
Ja, dat zou ik in het algemeen weggaan. Kijk, ja. Als je aan de achterkant kan je zien, maar aan de voorkant hoef je niet meer te laten zien, oké, er hebben 1000 mensen geliked.
Ja.
Want als jij bijvoorbeeld 10 reacties hebt, denkt iemand misschien, oh, misschien is het een hele slechte post. Misschien moet ik niet reageren.
Maar hoe bepalen we dan wat een succesvolle post is? Want dat hangen we.
Dat moet je gewoon als bedrijf doen, denk ik. Gewoon aan de achterkant moet je gewoon zien, oké, op een website. Of als ik nu een ballen t-shirt verkoop, laat ik toch niet zien, ik heb er vandaag 10 verkocht. Nee, dat hou je voor jezelf. Iemand koopt dat shirt omdat hij het mooi vindt. Maar als ik neerzet, vandaag hebben we 1 miljoen mensen de shirt gekocht. Dan denk jij, oh ja, shit, misschien net als bij Booking. 3 mensen kijken nu tegelijk. De prijs gaat misschien omhoog. Dan word je beïnvloed.
En dit zijn dan vooral commerciële beweegredenen om dat te doen. Maar is het ook goed om dat te doen om... je hebt er heel veel jongeren die heel onzeker worden. Hè, van een foto die niet geliked worden. Ja. Gelijk weer offline halen. Omdat ze denken, ja, mensen zien dat. Ik ben niet populair.
Maar als je soms bijvoorbeeld YouTubers of Jay hoort over zijn views. Denk ik van, ja, maar wat... Je maakt die dingen toch omdat je het heel mooi vindt in productie. Niet omdat je er heel veel views mee wil halen.
Ja, maar ik denk dat dat wel met elkaar in
omdat een merk naar jou komt die zegt van hoeveel heb je... Maar bijvoorbeeld een podcast vind ik een mooi voorbeeld. Niemand weet hoeveel luisteraars jij hebt.
Nee.
Maar toch doe je het elke keer.
Ja.
En toch komt iedere keer. Terwijl als ik nu zeg, als jij nu tegen mij zegt, ja Demi, leuk dat je komt. Maar ja, alleen ik en de cameraman die luistert dit.
Ja.
Denk je dat dan mensen nog komen?
Nee.
Nee, maar als jij gewoon zegt, we hebben een leuk gesprek. En ja, luisteren mensen naar. Dan ga je toch omdat je gewoon een leuk gesprek wil hebben.
Nee, klopt. Ja, nee, je moet hier niet gaan zitten omdat je op voorhand weet dat je 1 miljard views krijgt. Nee. Je moet hier ook wel gaan zitten omdat je... Maar ik heb wel, dat vind ik wel grappig. Ik heb best wel veel mensen nu die mij gewoon een bericht sturen om in mijn podcast te komen.
Ja.
En dat vind ik dan een compliment. En dan vind ik de views eigenlijk helemaal niet zo belangrijk. Want dan denk ik, nou, als de mensen die tegenover mij zitten het gevoel hebben dat ze op een fijne plek zijn. Ja. Dat ze de sfeer relaxed vinden. Want ik heb met Van Persie of zo. Ja, Van Persie doet eigenlijk het liefst geen interviews.
Nee.
Die heeft ook altijd gezeik gehad met de pers.
Ja.
Die zei ook tegen mij, ja, ik heb je podcast geluisterd tijdens het hardlopen. Ik vind het leuk om langs te komen.
Ja.
Ja, dat vind ik dan kick, weet je wel. Dat is voor mij dan een compliment dat ik denk, oké, nou, top. Dat vind ik in dat geval.
Maar dat komt omdat je gewoon iets leuks doet, iets tofs doet. En niet voor de cijfers. En bij YouTube en vooral Instagram draait alles om views.
Ja.
Want anders raak ze in paniek.
Ja, klopt. En als deze podcast zich daarna gaat lenen om in te zetten commercieel met sponsoren, et cetera, dan is het prettig, want dan heb je iets gedaan vanuit iets wat je leuk vond.
Ja.
Is dat niet vooraf het doel geweest? En dan is het een hele fijne combinatie.
Ja, ja, en dat is ook wat waar ik echt met 4-3 veel meer naar producties gewoon wil. En ook al kijken de miljoen, ja, dat boeit mij niet. Ik wil gewoon dat verhaal vertellen.
Ja.
En ja, dat is denk ik veel, ja, veel belangrijker.
Absoluut. Hey Demi, we zitten op een uur.
Snel.
Uurtje volgeluld. Ja. Ik wil je heel erg bedanken voor je komst. En ik vind het heel tof waar je mee bezig bent. Ik vind het ook inspirerend. Dus ik vind het leuk om je hier gehad te hebben. En ik blijf je volgen. En we spreken elkaar regelmatig. Dus Ik denk dat ik wel goed op de hoogte blijf van wat je allemaal nog gaat doen. Dus is er nog iets? Moet je nog iets met de mensen delen? Komt er nog iets aan? Moet je nog ergens reclame voor maken?
Nee. Ja, we gaan volgende week een boek. Ik heb een boek geschreven over 4-3. Dus dat
die komt uit.
Ja, dus dat gewoon meer over...
Volgende week komt die uit?
Ja, ongeveer volgende week.
Oké, maar laten we zeggen, want er komen nog wat podcast. Dus op het moment dat dit wordt uitgezonden, is dat boek al uit.
Ja.
Het heet...
Social Goat.
Social Goat. En het gaat over hoe jullie met 4-3... Ik word helemaal emotioneel.
Ja, eigenlijk hoe je een perfecte post maakt, zeg maar. Waar een filmpje gewoon aan moet voldoen, zeg maar. Of een foto waar je gewoon aan moet... Als je je account wil laten groeien of business, dan ja, laten wij gewoon alle stappen gewoon zien hoe wij dat ook doen.
Interessant.
Ja, ja, denk ik ook.
Ja, nou, maar ook goed, leuk als kerstcadeau.
Ja.
Ja. Ik zit te denken, misschien is dit zelfs na kerst al. We hebben er nog een paar op de plank liggen, hè, Thijs. Maar kom er niet uit. Hey, dan koop je hem voor paas. Ja. Nogmaals, heel erg bedankt voor je tijd en je openhartigheid. En tot snel. Jullie bedankt voor het kijken en luisteren. Ciao!
Weet je waar ik zo'n tyfushekel aan heb?
Toeristen, als het de drukkers in de stad, zelf koken.
Ja, alles wat je nu zojuist benoemt.
En daarom maken jij, denk ik, Daan Hogevorst.
En Robert Rodenburg.
Een podcast waarin we alleen maar klagen.
Want klagen is HET medicijn tegen het collectieve leed wat maandag heet.
Dus elke maandagochtend een nieuwe te horen op je favoriete podcast-app.
Maandag klaagdag! Jezus, zingen moeten wij nooit doen.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.